Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen, gemeente, uit Psalm 122, de versen 1 en 3. 122, de versen 1 en 3. willen wij eerst met elkaar het woord van de Heere openen en lezen. En wij lezen dan Efeze hoofdstuk 1, de brief van de apostel Paulus aan hen van Efeze. En dan lezen wij hoofdstuk 1. En daar lezen wij Gods heilig woord. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. In hem in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Daarom ook ik, gehoord hebben het geloof in de Heere Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, houd niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welk is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen, in en welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende, en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Tot zover de schriftlezing even ze één. Willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En zingen wij daarna Psalm 78, vers 2, verborgen heen met diep ontzag te melden. Psalm 78, het tweede vers, nadat wij eerst belijdenis van ons geloof gedaan hebben. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Denken over zondag 21, vraag en antwoord 54 van de Heidelberger Catechismus. Dat is zondag 21, vraag en antwoord 54. En daar lezen wij: wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de Zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord, in eenigheid des waren geloofs, van de beginnen der wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Tot zover. Willen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Heilige Heere, u geeft ons weer opnieuw het voorrecht om in uw huis samen te komen. En we mogen vanavond weer nadenken over een aspect van uw waarheid die u ons geopenbaard hebt in uw woord. En wanneer wij willen nadenken over een samenvatting van wat uw woord beleidt over uw kerk, dan bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest. En vragen wij u of uw dienaar wilt heiligen en wilt bekwamen, dat hij mag spreken zoals het hem betaamt te spreken. En dat hij door uw geest en door uw woord geleid mag worden. En dat het tot zegen voor de gemeente mag zijn. Ja, Heere, wil de gemeente uw zegen schenken. En laat uw woord voort mogen gaan tot bekering, tot wedergeboorte, tot trekking tot u. Heere, we bidden u of uw woord mag zijn tot vertroosting, tot onderwijzing, tot vermaning. Of u de kinderen ook wilt aanspreken door uw woord en geest. En ook hen die thuis meeluisteren. Of ze nu in een verzorgingshuis zitten of gewoon thuis. Omdat ze hier niet kunnen zijn met ons. We bidden u of u hen wilt nabij zijn. Ook hen die oppassen op de kinderen en nu ook met ons mee verbonden zijn. Geef dat ze toch, ook te midden van het gezin, toch kunnen luisteren. En dat alles in goede stichting mag verlopen. Heere, wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest, dat wij iets van de heerlijkheid van uw kerk mogen zien, van de grootheid van uw genade, dat u bezig bent zondaren te trekken, opdat ze straks zullen zijn in de heerlijkheid Gods, die grote heerlijkheid van God. En geef ons genade dat wij letten op de dingen die wij niet kunnen zien. En dat we niet staren op de dingen die we kunnen zien. Want de dingen die we kunnen zien zijn tijdelijk. Maar de zaken die we niet kunnen zien, dat zijn de eeuwige zaken die blijven. O, wil onze harten opwaarts heffen tot u die in de hemel zit. Dat we mogen nadenken over uw koninkrijk, want al de koninkrijken van deze wereld gaan allemaal stuk. Maar uw koninkrijk bestaat en uw kerk zal de wereld veroordelen. Uw kerk heeft het eeuwige leven. Uw kerk heeft deel aan de heerlijkheid van God. En nu is het nog maar een kleine openbaring daarvan. Maar straks zal het een heerlijke openbaring worden. O, wilt u dan ook uw kerk, uw kinderen opwekken om te leven met u, Heer Jezus Christus. Om u te zoeken, tot u te vluchten, op u te bouwen en u over te houden als hun borg en middelaar. En schenk hen genade dat ze ook een geheiligd leven mogen leiden. Een leven van toewijding aan u. En schenk uw kinderen ook dat ze uit mogen zien naar dat heerlijke dat hen wacht. Zoals een kroonprins ook uit kan zien naar het heerlijke koninkrijk die hij straks zal beërven van zijn vader de koning. Geef, Heere, dat uw volk bewust mag uitzien naar die heerlijke hemelse erfenis die zo vast is, die bewaard wordt in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, waar geen duivel bij kan komen. En laten uw kinderen zelf ook vertroost mogen worden, dat zij zelf ook bewaard worden in de kracht Gods. O Heere, leer uw kinderen aangebonden leven te kennen aan uw genadetroon, opdat wij mogen leven, niet voor deze wereld en voor dit leven, maar voor het heerlijkste wat komt, dat wij nu niet zien, maar het is er wel. O Heere, wilt u zo werken in de harten van jonge mensen, Dat zij op een jonge leeftijd al beslist mogen zijn in hun hart en ziel dat zij u zullen zoeken en uw koninkrijk en uw gerechtigheid. En dat ze het al heel jong doorhebben dat de wereld uiteindelijk bedrog is en dat de wereld uiteindelijk niet geeft wat ze beweert te geven. Maar dat u, uw volk en kinderen, het zaligst lot zult schenken. Wil Heer in genade op ons neerzien en ons leiden tot de verheerlijking van uw naam. We bidden u voor heel de gemeente, ook daar waar zorgen zijn, moeite, verdriet of eenzaamheid. Zijn er ook die noodzakelijk zondagsarbeid moeten verrichten? Wilt u hen vertroosten daarbij, dat ze niet op kunnen komen onder de bediening van uw woord? Zegent u hen en geef dat ze op een ander tijdstip toch mee kunnen luisteren. We bidden u of u ons kerkverband wilt gedenken. Of u met uw Heilige Geest in ons midden als kerken wilt werken. Of u uw waarheid wilt verheerlijken. Wilt u duidelijkheid geven, ook in het kerkelijke leven. En we bidden u dat u met uw Geest nog heiligend zult werken. We bidden u voor de Theologische Universiteit en voor de professoren, de studenten, of u hen wijsheid en genade wilt geven. We bidden u, Heere, voor het werk van de zending, het werk van evangelisatie, en dan denken we ook aan het evangelisatiewerk in Gent. Zegent u daar, broeder van Luttikhuizen, stel hem tot rijke zegen. En wilt u dat werk daar in Gent uitbreiden en verdiepen en vermeerderen? Opdat daar ook het licht van uw evangelie mag schitteren. We bidden u of u ook het evangelisatiewerk vanuit onze gemeente wilt zegenen. Wanneer getuigd wordt, wilt u geven dat dat woord ingang mag vinden. We bidden u ook voor hen op ons eiland die in nood zijn. Misschien een nood van verslaving of andere nood. We bidden u voor de veldwerker, Jacco Hakkenberg. Stel hem tot rijke zegen. En zegen ook de organisatie Moedige Moeders. En geef dat uw woord doorgang mag vinden. En dat ook hier op het eiland ook het licht van uw woord mag stralen. Overal, en dat het mag redden, dat het mag behouden. Behoud ons, o Heere der legerscharen. Zie in genade op ons en onze kinderen neer. We bidden u ook uw leiding bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wilt u geven dat wij plaatselijk ook geregeerd mogen worden, overeenkomstig uw wetten. En wij bidden u of de zondagsrust ook hier op het eiland bewaard mag blijven. En dat uw dag hier nog geheiligd zal worden. We bidden u voor de scholen hier op ons dorp. Zegent u al het onderwijs en personeel. Geef hen liefde en kracht om dat moeilijke werk te doen. Zegent u de leerlingen, de studenten, geef hen kracht om hun werk te doen, maar dat ze ook zullen luisteren naar hen die over hen gesteld zijn. We bidden u of u wilt geven dat uw woord geëerd mag worden, ook op de christelijke scholen in ons midden. Heere, gedenk ook de verzorgingshuizen en hen die daar werken. Geef liefde en kracht en uw ontferming en zegen. Heere, gedenk ons land en volk. En laat uw woord toch overal weer klinken. En wilt u toch doorgaan met uw kerk te vergaderen, ook in Nederland. En dat er ook een nieuw geslacht zal opstaan. Dat uw waarheid leert liefhebben,
Wilt u ze trekken, Heere, uit de meest onmogelijke plaatsen? En wilt u hun ogen openen en hen leiden, dat ze levende leden van uw kerk mogen zijn? O, gedenk ons vaderland en woon en werk met uw geest krachtig in ons midden. Geef ons niet prijs aan onze eigen zonden en dwaasheid, maar geef dat uw waarheid op vele plaatsen nog verkondigd mag worden. Ontferm u over ons land en volk. Zegen uw kerk wereldwijd en wil ons gebed nu verhoren in de wegneming van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Zullen wij nu zingen, gemeente, Psalm 46, de versen 2 en 3. 46, 2 en 3. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus legt ons uit wat wij belijden aangaande de heilige algemene christelijke kerk. En dat legt de catechismus ons uit en daar willen wij nu op letten. Dus we denken na vanavond over de kerk. De kerk. Waar komt dat woord vandaan, jongens en meisjes? Kerk. Of in het Duits, kirche. Of een oud Schots woord, kerk. Waar komt dat allemaal vandaan? Kerk. Dat komt van het Grieks. Het Grieks, dat is een woord dat heet, dat luidt kyriake. Daar komt ons woord kerk vandaan. Kyriake, wat betekent dat woord? Dat betekent datgene wat toebehoort aan de kurios. En kurios, dat weet je misschien wel, jonge mensen, dat is de Heere. De kurios, dat is de Heere. Dus de kyriake is alles wat de Heere toebehoort. En wat behoort de Heere toe hier op deze aarde? Dat zijn al die mensen die hij getrokken heeft uit de duisternis tot zijn licht. En die komen samen in een gemeente en dat noemen wij de kerk. Dat behoort de Heere toe. Daarom is de kerk niet onze kerk. Het behoort Christus toe. Daarom spreken we over de christelijke kerk. Want hij kocht die kerk met zijn bloed. Hij heeft zijn leven ervoor afgelegd. En we spreken dan ook niet alleen over de christelijke kerk, maar ook over de heilige christelijke kerk. En heilig, dat betekent, dat weten jullie ook wel, denk ik, jongens en meisjes, heilig. Hebben we op de catechisatie nog laatst over gehad. Wat is dat ook alweer? Toegewijd aan de Heere. Dat is heilig. Dus de kerk, dat is een vergadering van mensen die toegewijd zijn aan de Heere. Heilig, apart gezet voor de Heere. En daarom lees je in het Oude Testament ook dat de volk Israël wordt de heilige vergadering genoemd. En jullie weten best wel dat er heel wat zondaren bij waren. En dat ze ook de Heere helemaal niet geloofden soms en opstand kwamen. Maar toch wordt het genoemd de heilige vergadering. Waarom? Omdat ze apart gezet waren voor de Heere. Ze waren toegewijd aan de Heer. Althans, zo moesten ze zijn. Zo behoorden ze te zijn. En de kerk is ook nog algemeen, want we belijden de heilige, algemene, christelijke kerk. En algemeen, dat betekent universeel. Dat betekent wereldwijd. Er is maar één kerk van de Heere Jezus Christus. En die is te vinden in alle landen en onder alle talen. En dat is heerlijk nieuws. We krijgen heel vaak slecht nieuws, maar nu vanavond mogen we toch goed nieuws horen. Dat de Heere Jezus een algemene kerk heeft en die is er overal. In Japan is een gereformeerde kerk. In de Filipijnen zijn bijbelgetrouwe kerken. In Nieuw-Zeeland, nou we kunnen alle landen doorgaan, dat gaan we echt niet doen. Maar er zijn overal kerken, zeker. Er zijn vergaderingen geweest waar ik het voorrecht had om sommige van die leden van die kerken te spreken. Een zegen, algemene kerk. Dus dat wij belijden de heilige, algemene, christelijke kerk. En dat zijn al die mensen uit alle landen en talen die de Heere lief hebben en hem belijden. En sommige van hen staan onder verdrukking van valse theologieën. En anderen onder verdrukking van islam. En anderen onder verdrukking van het communisme. En anderen onder verdrukking van de wereld die met zijn verleidingen komt. En de kerk is overal in de strijd. Maar die kerk is gericht op de Heere Jezus Christus. Hij is hun koning en hun Heere. En dat is zo rijk dat de Heere zijn volk overal heeft. Tot zelfs in de Amazonegebied. Ik sprak een directeur van een zendingsorganisatie in Hamilton. En zij verzorgde zendelingen ook naar de Amazone en vertelde ons een verhaal van een zendeling die daar was bezig het evangelie te verkondigen. En vrijdags waren al die inboorlingen weg en dan gingen ze naar de rivier toe. En die zendeling die er pas kwam wist niet wat er was. Maar wat bleek nou, er was een andere zendeling, een Portugees, die kwam elke vrijdagmiddag kwam hij het evangelie daar verkondigen. En dat wist die ene zendeling niet. Er wordt zoveel werk gedaan. Dat was kostelijk, toen is die man ergens anders heen gegaan. Dat was verbazend, maar zoveel werk wordt er verricht. Nu. En de Heer heeft overal zijn kerk. En die kerk is ook een eenheid. En dat gaat uit boven onze voorkeuren, boven onze gevoelens. Het is ook geen verzameling van mensen die allemaal hetzelfde denken. Of die allemaal van hetzelfde ras of cultuur zijn. Nee, de kerk is heel divers. Heel verschillend. Maar ze hebben allemaal de Heere Jezus Christus lief. En ze zijn gewassen in het bloed van de Heere Jezus. En ze zijn hem toegewijd. En ze belijden zijn naam. En ze willen de zonde in hun leven doden. En dat de Heere Jezus verheerlijkt wordt. Zo is dat in de kerk van Christus. En die kerk is er geweest vanaf het begin van de mensheid. Nou, wie waren nou de eerste christenen, jongens en meisjes? Nou, dat waren Adam en Eva. Dat waren de eerste christenen. Na de val in het paradijs, toen de Heer zich aan hen heeft geopenbaard. En daarna heb je de lijn van Seth. De lijn van Seth van voor de vloed. En dan denken we aan Noach en zijn gezin, die behoorden ook bij de kerk. En aan Abraham. We denken aan de godzaligen van Israël tijdens het Oude Testament. En de gelovigen onder het Nieuwe Testament. En daarna hen die de Heer Jezus hebben leren lief krijgen. Tot op de dag van vandaag toe. En die vormen allemaal een eenheid. En in de kerk van de Heer Jezus Christus, er zijn geen generatiekloven. Er kunnen kleinkinderen en grootouders samen spreken over dat ene nodige. En het is ook een kerk wat door de culturen heen gaat. Je kunt mensen ontmoeten soms in een bepaalde gelegenheid uit een heel andere cultuur. Met een andere taal. En dat er toch diezelfde verbondenheid is. En daarom zegt Psalm 119, vers 63, ik ben een metgezel van allen die u vrezen en van hen die uw bevelen onderhouden. En dat is zo rijk, misschien op vakantie in een ander land, dat u iemand ontmoet. Of we hebben ook als kerk een contact met de kerken in Roemenië. En daar wordt ook diezelfde band beleefd. Of vanuit het werk in Gent, onder de Belgen die tot die gemeente behoren, dat is nog wat veel dichter bij ons. Maar het is één volk. En eens dan zal de Heere al die mensen bijeenhalen. Dat is toch zo heerlijk. En ik hoop dat u Gods kinderen daar ook veel over zult nadenken. Dat u dat maar voor ogen mag houden, die heerlijke dag. Wanneer er een ontelbare menigte zal zijn uit alle landen, talen, stammen en natiën. Die voor de troon van het Lam zullen zijn. En die zullen het uitroepen, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. En dan zullen er geen taalbarrières zijn. En dan zal die eenheid volmaakt beleefd worden. Wat zal dat wat zijn, die dag komt. En het is dichtbij. En wanneer wij iets kennen van de liefde van Christus, dan kennen we ook liefde tot zijn kerk. En dan hebben we ook verlangen naar die dag waarop die grote schare er zal zijn, die Openbaring 7 ons voorhoudt. De kerk is heerlijk en tot haar te behoren is een rijke zegen. We moeten de kerk lief hebben en we moeten voor de kerk leven. De kerk is kostelijk, de kerk is dierbaar. De kerk is zo heerlijk. Het is de mooiste vergadering die er is onder al de mensen. We moeten de kerk lief hebben, ook onze eigen gemeente lief hebben. En voor haar bidden en haar ondersteunen. En onze verantwoordelijkheid en plaats in de kerk innemen. Als er nog geen kerk zou zijn. Dat zou toch vreselijk zijn. Dan moet u dan heen met uw kinderen. Hoe kunt u dan ooit prediking horen? Dat hoort u dan niet meer. En er zijn plaatsen waar vroeger de prediking was en het is er nu niet meer. Dat is het ergste wat een land of wat een stad of een dorp kan overkomen. En daarom laten we de kerk lief hebben, ook de eigen gemeente hier lief hebben. Ook al zijn er gebreken aan ons allemaal en is er geen volmaakte kerk, maar dat we toch de kerk lief hebben en voor haar bidden en met haar meeleven en met elkaar meeleven. Het is zo erg als mensen niks om de kerk geven. Die hebben een leeg leven. Die zijn ook niet op betrokken. Die leven voor dit leven of voor de wereld of voor hun hobby's of voor hun geld. En ze komen allemaal verschrikkelijk bedrogen uit. Ze zullen vreselijk omkomen. Het is zo rijk, zo'n voorrecht om tot de kerk te behoren. 2 maanden geleden was ik in Yakutia en dan zijn er van die kleine gemeenten daar allemaal nieuwe gelovigen. En als u dan vertelt, misschien heb ik u wel eens verteld. Maar dan zijn ze zo verbaasd dat de kerk door de generaties heen hier geweest is en er nog is. Dat vinden ze zo'n voorrecht, omdat het zo rijk is om bij de kerk te behoren. Wat een zegen als uw ouders bij de kerk horen, uw grootouders en misschien uw overgrootouders. Dat is zo'n rijke zaak. En laten we voor de kerk bidden. En dat we als kerk trouw zijn aan de Heer en aan zijn woord. Dat de kerk niet zou verzwakken en niet zou verwateren. En daarom moeten wij ook bidden dat wij als gemeente mogen overleven. Meer dan dat, dat we als gemeente mogen bloeien. Dat de Heer met zijn geest in ons midden zou zijn. Want de Heer zendt zijn predikers uit overal door heel de wereld heen om zijn kerk te planten. En de kerk wordt ook geplant in vele landen. Er gebeurt veel meer in Gods koninkrijk dan wij weten. De kerk. Hoe wordt de kerk genoemd? Nou, de kerk wordt genoemd in betrekking tot God de Vader, tot God de Zoon en tot God de Heilige Geest. We kijken even hoe de kerk beschreven wordt als behorend bij God de Vader. In het Oude Testament lees je al dat Israël het volk van God genoemd werd. Dan kunnen we denken aan God de Vader. En dan kunnen we denken aan Gods verkiezende genade dat hij Israël koos en lief had. En dat hij dat verbond met Israël opgericht had. En dat de Heere Israël verlost heeft en als op adelaars vleugelen gedragen heeft. Exodus 19 vers 4. En dat de Heere dat volk had afgezonderd. Dat hij hun God zou zijn en zij zouden zijn volk zijn. Leviticus 26 vers 12 leest u dat. En dat diezelfde lijn zien we ook doorgetrokken in het Nieuwe Testament. Ook daar wordt de kerk genoemd het volk van God. 2 Korinthe 6 vers 16. En God heeft gezegd, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. En zo zien we een band tussen God de Vader en de kerk. En Gods kinderen worden ook vreemdelingen genoemd onder de volken. 1 Petrus 2 vers 10. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Gods volk. Zo zien we een band tussen God de Vader en de kerk. Maar er is ook een band tussen de Heer Jezus Christus en de kerk. Want de kerk wordt ook niet alleen het volk van God genoemd, maar ook het lichaam van Christus. 1 Korinthe 12 vers 27. En gij lieden zijt het lichaam van Christus. En we zagen al dat Christus de kerk gekocht heeft. We denken aan Romeinen 12, vers 5. Alzo zijn wij velen één lichaam in Christus. Dus er is een band tussen Christus en de kerk. Er is ook een band tussen de Heilige Geest en de kerk. Want de kerk wordt genoemd de tempel van de Heilige Geest. 1 Korinthe 3 vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? En we denken aan Efeze 2 vers 22. Dat gij zijt een woonstede Gods in de geest. En de schoonheid van al deze uitdrukkingen laat zien dat de kerk verbonden is aan de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat er een blijvende band is tussen de kerk en de drie enige God. De kerk behoort ook niet op deze wereld. Ze behoren God toe. Ze leven ook voor een andere toekomst. Gods kinderen krijgen een heerlijkheid en een erfenis. Zo schoon, zo groot. Ze behoren tot hem. En straks zullen ze ook eeuwig bij hem zijn. En dan zullen ze ook overgezet worden van wat we noemen de strijdende kerk hier beneden tot de triomferende kerk daarboven. En daar zal de Heere Jezus een volk trekken. En daar leidt God de Vader zijn volk toe. En daar stuurt de Heilige Geest ook zijn volk toe. En dat volk kan nooit gescheiden worden van de drie enige God. En Christus is het hoofd van de kerk. En zij zijn zijn leden. De kerk vormt zijn lichaam. En daarom is de kerk zo mooi, ze behoort Christus toe. Nou, hoe ontstaat de kerk? Dan denken we ook weer aan de drieënige God. Hoe ontstaat de kerk? Nou, kijk naar de Heer Jezus. Hij trekt zijn volk, zijn leden tot zichzelf. Johannes 12, vers 32. Wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik hen allen tot mij trekken, zegt de Heere Jezus. Wie zijn die allen? Allen die hem door God de Vader gegeven zijn. En we denken aan Handelingen 2 vers 47. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Dus de Heere Jezus vergadert een kerk, trekt een kerk tot zich. En dat zien we ook in het antwoord 54, dat de Zoon van God, dat belijden we hier in de catechismus, dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord in eenigheid des waren geloofs, van de beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Christus, de Zoon van God, vergadert zichzelf een kerk. Maar God de Vader werkt ook. Want God de Vader trekt zichzelf tot zichzelf een volk verkoren in Christus. We lazen Efeze 1, een prachtig hoofdstuk. Een hoofdstuk dat je eigenlijk heel langzaam moet lezen. Een hoofdstuk dat je eigenlijk op moet studeren. En er komen er zoveel diamanten en schatten uit die ene hoofdstuk tevoorschijn. Er staan vol zinnen, vol prediking. En we hebben het maar in één keer gelezen. Maar als u dan ook kijkt, de versen 3 tot en met 5. Dat zegt ook, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Wat een prachtige tekst. God en Vader heeft zijn volk gezegend met alle geestelijke zegeningen. Denk je aan bekering en liefde en geloof en volharding en blijdschap en troost. En ook geestelijke zegening in de hemel. Daar horen ze thuis, in de hemel, in Christus Jezus. Maar daar kunnen we nog niet allemaal op ingaan. Maar het punt hier is dat hij ons heeft uitverkoren in hem, zegt Paulus, sprekend over de kerk van Christus. God de Vader verkiest in Christus zich een kerk. Maar we zien ook dat God de Heilige Geest zondaren trekt om leden van Christus te zijn. Johannes 16, vers 13 en 14. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. De toekomende dingen zal hij u verkondigen, die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. En dan zien we hoe de kerk ontstaat door de Heilige Geest. Hij zal de schatten van Christus nemen en het verkondigen in de zielen, in de harten, zodat mensen gaan letten op wat er gepredikt wordt. En dat zien we heel mooi op de Pinksterdag. Handelingen 2, 41, dat 3000 werden op die dag toegevoegd aan de kerk. De geest was uitgestort en gelijk worden er 3000 bij de kerk gevoegd. Maar zo zien we dan dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest ook de kerk schept en trekt. En zo is het ook dat wij niet kiezen om tot een kerk te behoren. Dat wij niet kiezen om tot zijn kerk te behoren. Het is de Heere God die zijn volk verkiest. Het is de Heere God die een volk kiest en maakt hen leden van Christus en plant hen in zijn kerk. Het is Gods werk. Hij verkiest zich een kerk. En daar spreekt de catechismus over. Heel mooi. Een gemeente die uitverkoren is tot het eeuwige leven. En staat er met nadruk. Uitverkoren tot het eeuwige leven. Waarom staat het daar zo? Om het wonder weer te geven. Dat het toch zo heerlijk is. Dat God zich een gemeente verkiest. Tot het eeuwige leven. Ze zullen altijd leven. In heerlijkheid. Het is zo heerlijk, omdat we zien daarin dat God bewogen was met verloren zondaren die maar voortholden op de weg tot de ondergang. En toen heeft de Heere God verkoren tot het eeuwige leven. Hij heeft hen gered. En zo is de kerk van de Heere Jezus, het wonder van Gods verkiezende genade. Handelingen 13, vers 48. Er geloofden zoveel als er geordineerd waren, als er verkoren waren tot het eeuwige leven. Zij die verkoren zijn, zij gaan het zien. Zij worden getrokken. Zij worden bekeerd en behouden. En daarom is de verkiezing een zegen. Nee, de verkiezing is niet iets om bang voor te zijn. Als we over verkiezing denken, moeten we niet denken, ja, maar als ik er niet ben, wat moet ik dan doen? U moet denken aan het positieve. Als er geen verkiezing was, als het echt aan uzelf lag, dan werd er geen mens zalig. Maar omdat God verkiest, daarom is er een deur wijd open. En vanuit die deuropening hoort u roepen, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Als er geen verkiezing was, dan zou er niemand gered kunnen worden. Dan zouden we eeuwig allen verloren zijn in de hel. Maar nu kunnen wij behouden worden omdat God verkiest en omdat hij dan het geloof schenkt. De kerk rust op Gods verkiezende genade. God verkiest zondaren, mensen die het niet verdienen, mensen die zich buiten gezondigd hebben. God verkiest hen naar de rijkdom van zijn goedertierenheid. Wie had het ooit gedacht toen die drie kruiselingen meegevoerd werden naar Golgotha? Dat een van die beide moordenaren diezelfde dag nog in het paradijs zou zijn. Wat een heerlijk wonder, dankzij Gods verkiezende genade. En Zacchaeus, wie had ooit gedacht dat die ellendige man, dat die behouden zou worden en dat zijn hart vol zou zijn van de liefde Gods en dat hij wel alles wat hij had wel wilde weggeven. Dat is de verkiezing. En daarom zegt Psalm 89, ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden. En Efeze 1 vers 3 zegt, gezegend, geprezen, geloofd, zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons uitverkoren heeft in Christus. O volk van God, dat is zo'n reden tot blijdschap en tot diepe verootmoediging. En nooit te vergeten wat u ook overkomt in het leven. Dat hij u van eeuwigheid heeft lief gehad en u heeft uitverkoren in Christus. Wees maar heel ootmoedig en besef dat alles wat u hebt in uw leven, dat komt allemaal van hem geschonken. Word er maar nooit iets mee, maar word maar heel klein, heel afhankelijk en heel ootmoedig. Want het is allemaal gegeven, allemaal genade, ondanks u, maar dankzij God. Uitverkoren. De kerk bestaat. De kerk van Christus, uit hen die uitverkoren zijn, die ons uitverkoren heeft in Christus. Dat staat er, dat is heel belangrijk, in Efeze 1. Uitverkoren in Christus staat er. In vers 4. In vers 5, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming in Christus, door Jezus Christus in zichzelf. Vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Verkoren in Christus. Dat is heel belangrijk. Want u en ik, wanneer wij over uitverkiezing denken, dan zijn wij geneigd om de uitverkiezing heel abstract te zien als een ijzeren wet dat er ergens is. Een koud feit. Maar het is niet een koude feit. Het is niet een lot uit de loterij. Gods kinderen zijn uitverkoren in Christus. En daar ligt nou het antwoord op uw worsteling. Wanneer u worstelt met deze zaken, kijk dan niet naar uw verkiezing. En dat kunt u niet eens. Maar de Heere zegt, zie op Christus. Wanneer u op Christus ziet, dan ziet u in een spiegel in Christus uw uitverkiezing. In deze zaak is het heel belangrijk dat een zondaar die aan zijn schuld ontdekt is, die iets van zijn nood ziet, tot Christus vlucht. Met zijn schuld, met zijn onwaardigheid, met belijdenis van zijn zonden, met zijn armoede. En gaat roepen om ontferming aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Dat hij gaat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van Christus. Dat is de belangrijke zaak. Wanneer u nadenkt over uitverkiezing, moet u nadenken over Christus, om aan zijn voeten terechtgekomen. Daar gaat het om. Dat is de belangrijke zaak. Is dit al werkelijkheid voor u geworden? Want het is oneindig veel beter om in al uw nood en ellende tot Christus te vluchten, dan een openbaring van een engel te krijgen dat u uitverkoren bent. Want een openbaring van een engel dat u uitverkoren bent, daar kunt u nog mee verloren gaan. Want de uitverkiezing redt u niet. Maar wie u redt, is Christus. Hij redt u. En natuurlijk wordt de verkiezing uitgewerkt door de Heere Jezus Christus. Maar het punt is niet om uit te zoeken of u uitverkoren bent. Waar het om gaat is om aan de voeten van de Heere Jezus terechtgekomen. Christus behoudt u. En daarom moeten wij gericht zijn op hem. Heel de wereld bestaat door hem. De kerk bestaat door hem. En zondaren worden behouden door hem. En daarom moeten wij ook op hem gericht zijn. En daar vindt u rust. En daar vindt u vrede. En daar vindt u ontferming. Daar krijgt u kracht. Daar krijgt u vergeving. Aan de voeten van Christus. En de Heere Jezus vergadert zich, zegt de catechismus, een kerk door zijn geest en woord. Dat gaat samen op, geest en woord. De Heilige Geest is degene die de harten opent voor Gods woord. Geest en woord zijn op elkaar betrokken. De Heilige Geest inspireerde het woord. De Heilige Geest doet het woord verkondigen. En de Heilige Geest pakt dat gepredikte woord op en legt het in het hart. En dan wordt het hart geopend voor dat woord. En leidt die zondaar dat hij tot Christus gaat vluchten. En de Heere Jezus zei dat zijn schapen zijn stem zouden horen. En ze zullen hem horen roepen en ze zullen hem volgen. Hij roept hen door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Dat gaat samen op, het behaagde geest zich te verbinden aan zijn woord. Een mens kan niet zalig worden buiten het woord. En de geest werkt door middel van dat woord. En de geest opent aan de binnenkant van de mens, het hart en de oren en de ogen. En laat hen hun verloren staat zien en laat hen de zaligheid die er ligt in Christus. En zo vergadert de Heere Jezus een kerk door zijn woord en geest. De Heere Jezus doet ook meer. Hij bewaart zijn kerk. Hij verdedigt haar, beschermt haar. En dan denken we aan een oceaan van verleidingen waarin de kerk menselijkerwijs allang verdronken was. En van vreselijke aanvallen van de vorst der duisternis. Maar ondanks al die valse theologieën en al die verleidingen en al die aanvallen van de vorst der duisternis, is zijn kerk er nog steeds en groeit zijn kerk. En zal de Heere bepalen waar zijn kerk zal zijn. En de kerk wordt elke dag maar groter. En de Heere geeft mensen kracht en moed om een getuige te zijn, omdat hij hun rots en hun sterkte is. En door zijn geest en woord bekwaamt hij hen om te getuigen en te preken. Het is allemaal door de Heere Jezus. De kerk. Zo rijk. En dan is er iets anders. U weet wel, er wordt wel eens gesproken over de kerk met een grote K. En dan heb je de kerk met een kleine K. Ja, nou, wat bedoelen ze daar dan mee? Nou, daar bedoelen mensen wel mee. Je hebt de onzichtbare kerk en je hebt de zichtbare kerk. En de onzichtbare kerk, dat zijn al de ware gelovigen in de Heere Jezus van heel de wereld heen. En zij vormen dan wat we noemen de onzichtbare kerk, omdat we niet precies weten wie echte gelovigen zijn. Dat weet de Heere Jezus alleen. En dan heb je de zichtbare kerk, dat is de kerk zoals wij die haar zien. En die op verschillende plaatsen bijeen vergadert. Hoe moeten we daar nou tegenover staan? Nou, het kan zijn nut hebben, zo'n onderscheid te hebben. Want we moeten goed beseffen dat de zichtbare kerk niet hetzelfde is als alle ware gelovigen. Dat de Heere Jezus spreekt daar ook duidelijk over. Dat daarin de vergadering van de christelijke gemeente, dat daar hypocrieten zijn. Dat daar schapen en bokken zijn. Dat ze niet allen in de Heere Jezus Christus geloven. Ook al spreken ze over geloof. Dat zien we in de evangeliën, dat lezen we in de brieven, dat zien we bij het volk Israël. Het is niet alles Israël wat Israël genaamd wordt. Ja, de zichtbare kerk zoals wij die zien, die bestaan niet uit allemaal ware gelovigen. En dan hebben we ook geen enkel recht toe om dat te veronderstellen. Dan gaan we tegen de schrift in. En daarom moet steeds de oproep tot bekering in de christelijke gemeente gehoord worden. Ook al hebben ze belijdenis gedaan, wij kennen de harten niet, we nemen aan wat zij getuigen, maar we moeten nog steeds die oproep tot aanvankelijke geloof en bekering en wedergeboorte. En daarom spreken we over het werk van de Heilige Geest, die zondaren overzet vanuit de dood in het leven en die ernst moet op de gemeente gelegd worden. Dat is bijbels. Dat is reformatorisch en daar staan wij voor, ook als christelijke gereformeerde kerken. Met andere kerken die datzelfde ook belijden. De kerk bestaat niet uit allemaal ware gelovigen. En daarom kan het wel enigszins nut hebben om te beseffen dat de zichtbare kerk en de onzichtbare kerk, dat er toch verschil tussen zit. Maar aan de andere kant kan zo'n onderscheid ook heel gevaarlijk zijn. En het gevaar is dat mensen dan de kerkelijke tucht niet gaan toepassen. En dat men zich ervan afmaakt en zegt, nou ja, als er wat mensen in de gemeente zijn die zondigen, nou ja, ja, die horen toch eigenlijk niet bij de kerk. Die horen toch eigenlijk niet bij de onzichtbare kerk. En het gaat toch uiteindelijk om de onzichtbare kerk. Het gaat toch om de ware gelovigen. En wat we dan doen, dan verachten wij De Bijbelse roeping dat de kerk een heilige vergadering moet zijn. Kijk, wij hebben niet te maken met wie nou behoren precies tot de onzichtbare kerk. Waar wij mee te maken hebben, is de zichtbare gemeente zoals wij die zien. En de Heere wil dat die zichtbare gemeente een heilige vergadering is. Dus als er zonden, en er wordt er bedoeld uitbrekende zonden, ergerlijke openbare zonden, die moeten aangesproken, die moeten vermaand worden en die mogen niet getolereerd worden in de gemeente. We moeten dus de kerkelijke tucht handhaven, omdat wij de taak hebben om de zichtbare gemeente in heiligheid te laten leven en zijn. En in sommige kringen zeggen ze, nou, dat is toch maar de zichtbare kerk en het gaat om de kerk met de grote K, maar dan zijn we helemaal verkeerd bezig. Totaal onbijbels. Wij moeten de kerk besturen naar de normen van Gods woord. En over het hart oordelen we niet. En daarom nemen we, wat we zojuist zeiden, als iemand belijdenis doet en hij spreekt met de mond dat hij de Heer Jezus Christus wil volgen en een begeerte heeft om met God te leven en we kijken naar zijn leven, als een levenswandel niet in strijd is met zijn belijdenis, dan nemen wij zo een aan als belijdend lid van de gemeente. Maar we oordelen niet over het hart. Want dat behoort de Heere alleen toe. En zo spreekt Calvijn ook over de kerk. Dat we aan de ene kant zien we de kerk zoals we kunnen de kerk bezien zoals ze staat voor het aangezicht van God. Dat zijn de ware gelovigen. En aan de andere kant kunnen we de kerk bezien als zoals wij die zien, de zichtbare kerk. En daar zijn wij verantwoordelijk voor. Soms wordt in de schrift gesproken over de kerk zoals God die beziet. Dat zijn de gewassen, gereinigd, geheiligd, ware gelovigen. Maar aan de andere kant zien we in de schrift ook hoe de kerk zoals wij die zien, beschreven wordt. De kerk waar Calvijn van zegt dat daar nog vele hypocrieten in zijn. En soms kunnen er vlekken zijn op de kerk en dat geeft verdriet. En daarvoor, zegt Calvijn, moet ook de tucht gehandhaafd worden. Maar ook te midden van een kerk, ook al wordt de tucht gehandhaafd, er kunnen er nog allerlei tekorten en vlekken zijn. En tekorten ook in gemeenteleden onder elkaar. En wat predikant en kerkenraad en gemeente, dat kan heel gemakkelijk. Want wij zijn ook allemaal maar zondige mensen. En wij zijn niet volmaakt en ik ben niet volmaakt. En u bent niet volmaakt. En we kunnen ook elkaar wel teleurstellen vanwege onze zwakte en vanwege dat we ja, ook vleeselijk zijn verkocht onder de zonde, zegt Paulus. En er is geen volmaakte kerk. En daar moeten we ook heel nuchter rekening mee houden. En daarom geloven we dat er een heilige algemene christelijke kerk is. En we geloven dat de Heere, ondanks al onze zonden, de uwe en de mijne, dat de Heere toch ook in ons midden hier in onze gemeente wil werken. We geloven het. Maar wanneer we over deze zaken nadenken, over de kerk en over de kerk zoals de Heer Jezus die ziet in zijn volmaaktheid, gewassen, gereinigd, de ware gelovigen in Christus en de kerk zoals wij die zien, dan mogen we onszelf wel afvragen, ja, maar waar sta ik hier nou in? De Heer Jezus spreekt toch over dode ranken en levende ranken.
ranken waar vrucht aan komt, maar ook takken die dood zijn. En daarom is de vraag, waar zijn wij, u en ik? We moeten elkaar onderzoeken, onszelf onderzoeken voor Gods heilig aangezicht. Levende takken zullen eeuwig met hem leven. Maar dode takken worden straks weggeworpen. Maar levende takken, die zullen levende takken blijven. Wanneer wij buiten de Heer Jezus leven en geen levende band met hem hebben, dan zal de uitkomst zijn dat het vreselijk zal zijn. Worden we weggeworpen. En wanneer u tot de Heer Jezus behoort en u weet van een verandering in uw leven, dan weet ook dat u aangevallen zult worden en dat de duivel u wil ziften als de tarwe. Maar de Heer Jezus zegt in Lucas 22, vers 32, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En wat een troost is dat de Heer zijn kinderen behoudt en u die nu bestreden en aangevochten wordt en u die denkt, hoe zal het nog met mij aflopen, weer opzien naar hem en vluchten tot hem, want hij bewaart u. Ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Wat een troost wanneer u uw eigen zwakheid ziet. En wanneer u ziet dat de vijanden machtig zijn. En u denkt, hoe moet het nog verder? De Heer Jezus is er. Hij bewaart. Laat hij de rotsteen zijn. En zoek hem met hem te leven. Maar als u hem niet kent en dat hongeren naar hem niet kent, ja, de hoogmoedigen, zij houden niet van dit christelijk leven. Dat zijn de hypocrieten, zou Calvijn zeggen. Ze roemen wel in God, maar het is allemaal leeg en oppervlakkig en nietszeggend. Ze hongeren niet naar de Heer Jezus. Ze dorsten niet naar hem, omdat ze blind zijn voor hun eigen natuurlijke staat. Ze kennen de liefde van Christus niet. Ze staan buiten de genade. Bent u misschien zo een? Een dode rank? Geen liefde voor de kerk? Ach, leef toch dan niet zo door. Om een levend lidmaat van de kerk te zijn is de rijkste zegen. Dan bent u al in het voorportaal van de hemel. Val dan op uw knieën voor de Heere en zeg, Heere, red ook mij. Want u bent het eeuwig waard dat u gevolgd wordt, dat u geliefd wordt. En wat een vreugde zal het dan zijn om de kerk te leren liefhebben en om in Christus begrepen te zijn. En het hoofd van de kerk is nog steeds gewillig om hier alle verloren zondaren aan te nemen. Amen. Zingen wij Psalm 87, de versen 1, 2 en 4. 87, 1, 2 en 4. we samen bidden en danken? Heer, het past ons uw naam te erkennen en te danken dat u uit grondeloze liefde u zichzelf een volk vergadert uit alle landen en talen en stammen. En Heer, wij danken u voor dat heerlijk werk en dat u ons nogal zoveel jaren lang kerk hebt laten zijn. Wij bidden u, wilt u ons nog verder in de toekomst, o kerk, laten zijn? Wilt u de bediening van uw woord hier laten klinken? En wilt u dit geven, dat deze kerk ook de werkplaats mag zijn van uw Heilige Geest? Ook onder de bediening van uw woord wil met uw geest hier krachtig werken, onder jongeren en ouderen. O Heere, geef ons dat we langmoedig en geduldig zullen zijn, ook met elkaar, want er is geen volmaakte kerk of gemeente. En dan moeten we elkaar dat voorhouden en ook erkennen. En dat zullen we doen als we onszelf kennen als de voornaamste der zondaren. Heere, maar geef ook genade dat ook we een heilige gemeente mogen zijn in ons handel en wandel. U toegewijd, dat we mogen leven naar de eis van uw woord, jongeren en kinderen en ouderen. Heere Jezus, wilt u zelf in ons midden zijn? Wij danken u voor wat u gaf en wij bidden u of u uw geest wil uitstorten om geestelijk leven te schenken daar waar het niet is. Heere, wilt u uw werk doen? Wij kunnen het niet, het is uw werk alleen. Maar daarom hebben we ook goede moed. Wanneer we op u zien, wij verdienen door u verlaten te worden. Maar Heere, gedenk toch uw genade. Want ook uw naam is over ons uitgeroepen. Heere, vergeef ons. Heere, gedenk ons. Zegen ons in uw genade. Zegen ook vanavond de preekbespreking met de jongeren. Gaat u met ons deze komende week. En zie ons aan in uw gunst om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 48, vers 6. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.